Ha, Peter. Oké, dat was dan even het verhaal over de beleving van de betrokkenheid. Zeg hoe dat dan in de samenleving gaat. Wat voor aanknopingspunten heb jij daarbij?
Dat zeg maar die lichaamsenergie. Dus zeg maar vanuit dat celniveau en dan zeg maar de communicatie van mijn lichaam met de totstandkoming van mijn zijn.
Ja.
Dus die opstijgende energie, want het begin van het gesprek zat ik met die chakra's. Want ik zag op een gegeven moment die stroming in mijn chakra's en ik zag ook die tegenovergesteldheid en die omdraaiing van die eerste en die tweede en die tweede en die derde.
Ja, laat ik even iets toevoegen voor mensen die meeluisteren, die niet direct kunnen plaatsen waar je het nu over hebt. Jij hebt van kinds af aan al geleerd dat je uit je lichaam kon treden. Je viel uit de boom en ontdekte dat het gewoon het geval was. Je hebt dat vaker meegemaakt. Je kunt dat in feite redelijk vlot. Sterker nog, je hebt een auto-ongeluk gehad waarbij je in feite overleed. Je hebt jezelf weer moeten aanzetten. Dus je hebt nu zelf zo dat je dat uittreden als het ware in de hand moet houden om te zorgen dat je niet erin en eruit schiet. Het gevolg is dat je daardoor ook heel goed door hebt wat er gebeurt wanneer je uit je lichaam gaat en er weer ingaat. Je weet daardoor ook dat dat wat beschreven is in die teksten over Kundalini en de chakra's, dat het heel goed klopt, dat je daar ook mee kan werken. In feite, jij werkt daarmee en dat is waar je het nu ook over hebt. Dat terwijl je hoort wat ik hier beschrijf over die verschillende niveaus van betrokkenheid en relaties, dat jij daar al ervaring mee hebt in de manier waarop jij dat in je eigen lichaam, in je eigen bewustzijn daarmee omgaat. Kan je nog even wat meer vertellen over hoe je dat dan doet? Want er zijn een hele hoop mensen die niet weten dat dat kan. Er zijn mensen die wel weten dat het kan, maar niet weten hoe dat gaat. Kan je even kort samenvatten hoe je dat dan doet en wat er dan gebeurt?
Nou, omdat jij natuurlijk eerst zo helder bent, krijg ik opeens een duidelijke plaatje. Toen ik zeg maar klein was, toen leefde ik in een omgeving waar ik me niet prettig voelde. Omdat er veel ruzie was. En zeg maar geweld.
Mm-hmm.
En dan trek je je terug. En wat je zegt, na mijn ervaring met dat auto-ongeluk, kon ik zeg maar niet meer in mijn gedachtenwereld of in mijn denken vrij wezen. Want als ik in mijn denken zit, dan gebeurt er van alles met mijn lichaam.
Ja, de onverwerkte trauma's die werken dan door op het emotionele vlak, waardoor het lichaam gaat kieren en het elektromagnetische veld tussen de organen als het ware in een verkeerde versnelling komt, waardoor de organen daarop gaan reageren. In feite is dat het standaard ziekteproces, maar een hele hoop mensen beseffen dat niet, voelen dat niet, maar jij wel.
Ja, en dan heb ik zeg maar eigenlijk het verschil tussen mijn buitenwereld en mijn binnenwereld, in die zin dat mijn lichaam dus uitval krijgt.
Mm-hmm, ja.
Of ik ga zeg maar de geestelijke wereld, wat mensen zeg maar entiteiten noemen.
Ja, andere mensen noemen dat flarden van gedachten of naijlende gedachten of herinneringen. Of in feite is het net als een droom, vergelijkbaar met een droom. Het is een stuk van je belevingswereld die als het ware net als in een droom een eigen leven lijkt te leiden. Maar omdat je het niet herkent als een droom, lijkt het echt. En dan zijn er dus mensen die daar instappen en doen alsof het echt is. Simpelweg doordat ze niet doorhebben dat ze in dat droomniveau zitten. Jij hebt dat wel door, want je voelt dat op dat moment ook.
Ja, en als je dat dus zo beschrijft, wordt het me dus ook steeds duidelijker dat van die slaapproblemen, die overgang, dat daar zo moeite mee heeft.
Ja, en dat is dan ook wat het verhaal van zo even. Dat je in die slaapfase overschakelt van omgevingsbeleving, die beta-hersengolven, dat hoofdbewustzijn, naar je lichaamsbeleving, de droombeleving van de alfa-hersengolven, met je hartbewustzijn, onderbewustzijn. Dat je dan doorschakelt naar je buikbeleving, je orgaanbeleving, met de theta-hersengolven van je onbewustzijn. En dat uiteindelijk doorschakelt naar je cellen, naar je delta hersengolven met je buitenbewustzijn. En dat is natuurlijk ook de manier waarop je lichaam zich kan herstellen. Want we zijn een groot gedeelte van de tijd bezig met die omgevingsbeleving. In feite is dat alleen maar wat er aan de oppervlakte van ons lichaam gebeurt. Maar dan moeten we natuurlijk zorgen dat we dat terugleiden naar de basis van dat alles, de cellen. Vandaar dat we 6 à 8 uur per dag moeten slapen, zodat die cellen dat allemaal weer kunnen verteren, weten hoe ze daarmee kunnen omgaan en een reset kunnen doen. En dat is wat jij dan ervaart met die slaapcyclus. Dus op het moment dat jij als het ware in het ene niveau zit, maar doorgeschakeld bent naar het andere, dan kan je lichaam dus, je bewustzijnslichaam, niet doorschakelen van het ene niveau naar het andere, omdat jij daar al je bewustzijn geparkeerd hebt. Dus die slaapcyclus die loopt dan niet, omdat jij vanuit een ander proces die computer al hebt ingenomen, om het zo maar te zeggen. Die computer is al voor je bezig en daardoor kan je niet inslapen. En dan zijn er die meditatietechnieken, dat je daar als het ware omheen kan gaan en zeggen van oké, mijn gedachtenlichaam is nu volop bezig, terwijl mijn belevingslichaam in slaap wil. Dan laat ik mijn gedachtenlichaam bezig zijn, maar ik laat mijn fysieke lichaam inslapen. En dat zijn dan die meditatietechnieken, dat je dus in het inslapen merkt dat je niet kan inslapen, omdat je nog bezig bent met je gedachten, maar dat je dan even parallel een proces aanzegt van oké, ik laat mijn lichaamscellen en mijn orgaancellen, die niks met dit proces te maken hebben, die laat ik inslapen, die laat ik doorslapen, die laat ik helemaal tot rust komen. En dan bouw je als het ware een omweg om die slapeloosheid heen.
Wat je nu beschrijft, als ik dat ervaar, dan ben ik zeg maar wakker geweest en dan kan ik de volgende dag mijn lichaam wel gebruiken. En als ik dat dus op die andere manier doe, wat dus ook gebeurt, dan kan ik dus de volgende dag niet mijn lichaam gebruiken.
Ja, in het ene geval maak ik dus een omweg om de verkeersopstopping heen. En in het andere geval kom je in die verkeersopstopping en wordt alles uitgeput en je batterij wordt niet bijgeladen. Door die omrit te maken en je lichaam specifiek aan te zetten, dan kan je lichaam bijtanken. En is daardoor weer de drager de volgende dag voor wat je aan het doen bent. Is dat niet zo, dan is je lichaam uitgeput en kan je de volgende dag je dingen ook niet goed doen.
Wat je nu beschrijft ken ik op 2 manieren. De eerste manier, dat doe ik via mijn buik. En laten we het dan zo zeggen, dat doe ik via een vorm van meditatie. En ik heb dan nog een manier en dat is via mijn hart.
Ja, en dat, dan heb je dus 2 van de 4 te pakken. Want je kan ook je hoofd gebruiken. En je zei al eerder dat je vanuit je ervaringen als kind thuis daar als het ware mee moet oppassen, omdat er nog allerlei dingen in het hoofd zitten of in die gedachtenwereld van het hoofd zitten die in feite nog niet helemaal op de plaats liggen. De tegenhanger is, je kan ook het bekken gebruiken.
Nou, wat je nu beschrijft, het enige wat ik daar dan van weet is, dan ga ik dus zeg maar een beleving in en dan maak ik zeg maar van alles mee. Dus dan maak ik contact met energieën, met energiestromingen en dan krijg ik dus zeg maar een verhaal.
Ja.
Dus dat zijn dan 3 manieren in mijn beleving. Ja,
ja. Er zijn er 4. In het hoofd heb je de methode dat als je niet in kan slapen omdat er nog gedachten rondeilen, dan kan je die gedachten gewoon uit je beleving plukken, bijvoorbeeld door ze op te schrijven of door ze uit te spreken. Dus je trekt de kringstroom van gedachten die rondeilt in je lichaam. En dat is een beetje vergelijkbaar met koortseilen. Het is hetzelfde proces. En in plaats van dat het rondeilt in je lichaam, ga je het uit je lichaam. Het is alsof die kat die zijn eigen staart achterna zit, een bal geeft om achteraan te hollen. En die schiet dan uit die kringloop en kan naar buiten toe. En dan kan je dat dus buiten je neerzetten. En ik gebruik er meestal papier voor. Want dan kan ik het op een rijtje zetten en op het moment dat de gedachten zich herhalen, kan ik als het ware in gedachten verwijzen en het staat daar al. Het kan best zijn dat ik dan een gedachte heb die in feite één zin is of zelfs maar één woord. En in feite, ik gebruik dat ook veel. Dus als ik wakker word, dan heb ik vaak één zin of één woord. En dan ben ik 3-4 uur aan het schrijven om dat woord uit te vouwen. Maar op het moment dat dat woord uitgevouwen is, dan is dat uit het systeem. Het is niet meer in die organische kringloop. Het tweede niveau is dat je dat dus niet in je gedachtenwereld doet door die gedachten naar buiten te halen. Maar dat je dat in je gevoelswereld doet. En dat is wat Byron Katie en anderen ook doen. Zo van, oké, het mag best zijn dat ik dit denk, maar wat is het gevoel waar deze gedachte een uiting van is? Dus ik zie daar al die bladeren in de wind ronddwarren, de bladeren van de gedachte. Maar wat is die voor mij nog niet zichtbare wind van die emoties die daaronder zitten? En op het moment dat je dan op dat vlak gaat zitten, dan krijg je dus dat je die emoties zelf gaat tegenkomen. En je stekkert die emoties als het ware weer in het emotionele, organische spijsverteringsproces. Soms beweegt dat je gaat huilen, soms gaat het verdrietig worden, soms gaat het boos worden, soms gaat het wat dan ook. Maar op het moment dat je die emoties zelf aanspreekt of aanroept, en dat is ook wat die Grieken dan hadden in dat verhaal van het werken met die goden. Dus als je dan de emoties zelf opzoekt, die emotie die kan dan niet meer zijn truc doen. Want die emotie die zit nu die bladeren aan te blazen van die gedachten. Maar als jij die emotie zelf opzoekt, dan kan je als het ware gaan surfriden op die emotie. Dus je gaat die emotie uitrijden. En die emotie die wordt daardoor weer in zijn normale kringloop gelegd. En de emotie van woede, die in feite het gevoel is dat je wat wil doen in een omgeving. Maar het is duidelijk, je bent op dat moment aan het inslapen. Dus je bent niet gekoppeld aan de omgeving. Dus die emotie van ik wil nu wat doen in mijn omgeving, ik wil bergen verzetten, die is niet op de juiste plaats. Want je bent niet aan het bergen verzetten. Boosheid is in feite de scheppende energie buiten zijn context. En net zoals angst is een scheppende energie van buiten contact. Je wil je onttrekken aan een omgeving, maar je zit niet in een omgeving. Dus wat je dan kan doen, is dat je met die emoties zelf kan gaan werken. En dat je daardoor die emotionele stroom, als het ware, gaat temmen. Dat is een sprookje, heet dat het bereiden van de draak. Dus je doodt de draken nooit. Nee, je klimt op de rug, kijkt waar die mee bezig is. Wat is de bedoeling ervan? Zeg van, niet nu. Ik ben nu aan het slapen, dus wat je nu zit te doen, dat moeten we overdag ergens doen. En dan stopt het proces eigenlijk vrij direct. Het derde niveau is dat je naar de buik kan gaan. En dan heb je te maken met niet de bladeren van de warrelende gedachten, niet de emotie van de warrelende gedachten, maar dat er een context bij hoort. Dat er ergens een landschap is waarin die gedachten zijn ontstaan, geworteld zijn. En dan kan je zien dat wat jij tegenkomt is in feite een zegt het stof dat binnen jouw huis binnenwarrelt, omdat de wind dat door het open raam heeft binnengeblazen. En wat je dan doet is dat je in feite het raam dicht doet. En dat je dus gaat kijken wat is de context waar dat vandaan komt. En dan blijkt dat meestal dat er in de omgeving iets gebeurde wat je gewoon nog niet goed verteerd hebt. Dus je stapt een trap af, maar er was een trede meer dan je dacht. Of je pakt een koffer op en die was leeg in plaats van vol, zoals je dacht. Dus je verwachting klopte niet. En als je dan gaat kijken naar wat er feitelijk gebeurde, en dat moet je dan een aantal keren doen, dan zie je dat wat er feitelijk gebeurde was dus inderdaad anders dan je verwachtte. Maar dat wat feitelijk gebeurde is wat er feitelijk gebeurde. En dat je verwachtingen niet geplaatst was. En dan krijg je als een soort windhoos die dan omdraait de andere kant op. Ineens valt het op zijn plek, want ineens zie je dat wat er gebeurde, dat was wat er was. En je hele lichaam kan zich daar direct op instekkeren. En dat is dan op dat vegetatieve niveau. Dat vegetatieve niveau is niet alleen in onze buik die boom met de wortels in de aarde en de takken in de lucht. Maar het is ook de draaikolk die buiten en binnen verwisselen kan. Dus die boom is als het ware ook een tegenhangend beeld van het dubbele draaikolk. En als je dan die dubbele draaikolk te pakken hebt, dan kan je hem dus direct omschakelen en is het probleem weg. Het is nog een vierde niveau. Laat me dat eventjes eerst erbij zetten voordat je dan... Dat vierde niveau is eigenlijk heel simpel. Dat is op het bekkenniveau. En dat is waar je dan met die gedachten die dan zo rond eilen, waar die emoties bij zitten, waar die verwachting en die teleurstelling niet kloppen bij wat er feitelijk gebeurde, in feite uitzet door te zeggen van, en hoe heeft dit met de werkelijkheid te maken? Wat draagt dit bij voor de werkelijkheid? In sommige religies zeggen ze dan, en wat heeft God hieraan? En dan, als dat in de werkelijkheid geen betekenis heeft, waarom zou het voor jou betekenis moeten hebben? Als het voor de werkelijkheid wel betekenis heeft, dus als het iets gebeurt wat in de werkelijkheid gebeurde, dan heeft het bestaan zegt, klaar, einde de discussie. En dus op dat vierde niveau dan ben je vrij snel klaar. Maar het is vaak goed om eerst die energie eruit te halen. Dus wat ik dan meestal doe, is ik oogst eerst de gedachte, kijk wat er dan overblijft aan emoties, kijk wat er overblijft aan verkeerde verwachtingen en dan kijk ik wat er in het universum aan betekenis voor is. Maar dan heb ik in feite de energie die ik eruit kon halen binnen mezelf kunnen opslaan en aanzetten. En dat geeft me dan weer reserveenergie voor toekomstige dingen. Ik wilde dit even afmaken. Dankjewel dat je even de ruimte voor gaf. Maar jij zat nog even met een reflectie over dat derde niveau, die draaikolk.
Nee, wat je beschrijft, dat zeg maar dat tweede niveau is aan je buik.
Het eerste niveau is het hoofd, het tweede niveau is het borst, het derde niveau is het buik, het vierde niveau is het bekken. Allemaal met een B. Of als je het anders zegt, hoofd, hart, haren en heiligbeen. Allemaal met een H.
Ja, dat is automatisch verbonden door die cellen.
Ja, dus dat is de relatie tussen het heilige been is het celniveau, buik is het orgaanniveau, vegetatieve niveau, borstkas is het lichaamsniveau, het animale niveau en de buitenwereld is het belevingsniveau, dus het gedachteniveau, fictieniveau.
Ja, maar wat jij nu gedaan hebt in mijn beleving is de boel al omgedraaid hoe de mensen beginnen.
Klopt, ja. En dat is ook het genezingsproces, hè? Dat je niet moet kijken naar het symptoom, maar dat je moet kijken van wat is het lichaam aan het doen en wat zou het lichaam eigenlijk willen doen. En wat is gezond het lichaamsproces? Want zodra het lichaam dat kan hervinden, dan kan die dat verstoringsproces wat erin zit gewoon loslaten. En dan heb je de ziekte helemaal niet meer.
Oké, maar dat is wat je nu aangeeft, omdat jij dus al omgedraaid hebt. Is het heel belangrijk om er ook bij in te nemen is van wie je bent op dat moment. Dat heeft er dus mee te maken wat je zeg maar 24 of 12 uur daarvoor gegeten of gedronken hebt.
Kan het zijn, maar er zijn ook mensen die niet eten, niet drinken. Dus dat wat je eet en drinkt, dat werkt alleen maar door als je dat wat je eet en drinkt niet verteerd hebt op het moment dat je het koudt. En dat is het intrigerende. Dat is overigens ook dat werk van Pavlov, iedereen die kent dan de Pavlov-reflex met de hond die begon te kwijlen op het moment dat die jongen die de honden kwam voederen aanbelde bij de voordeur. Maar waar het onderzoek van Pavlov over ging, was dat de honden bij het proeven van wat ze aan het eten waren, de spijsverteringssappen daarop al afstemden. En dat doen we niet alleen met ons voedsel, maar dat doen we ook met onze gedachtenbeleving. Dus op het moment dat je het voedsel verteert door het goed te proeven, dan krijg je dat je de problemen met de vertering, dus de assimilatie in het lichaam, al voorkomt. Laat ik het even andersom noemen. Dus je lichaam neemt uiteindelijk die voedingsstoffen op en gaat er dan mee werken. Dus je organen krijgen dan bijvoeding aan de ene kant of aan de andere kant of juist overal. De stap daarvoor wordt het opgenomen in je darmen. Die moeten dat dus kunnen. Dus die moeten met het immuunsysteem dat kunnen kaderen. Die moeten weten waar het over gaat of hoe ze daarmee kunnen omgaan. De stap daarvoor wordt het in de binnenkant van de darmen verteerd. Dus het wordt uit elkaar gerafeld. Maar de stap daarvoor is dat het vermalen wordt op de tong. Maar de tong is een verlengstuk van je darmen. Dus die weet al hoe dat verteerd kan gaan worden. En die weet al hoe het lichaam ermee kan omgaan. Dus op het moment dat je iets eet en je eet het te snel, en je, of je koudt het niet goed, of je mengt het niet voldoende met lucht om alle smaakcomponenten eruit te halen, dan krijg je problemen met vertering. En dat is ook waar de Chinezen dan heel expliciet zeggen, dat als je verteert, moet je een goede omgeving hebben. Dus je moet rustig kunnen zitten, fastfood restaurant, niet doen. Je moet een betrouwbare omgeving hebben. Kamperen wordt het een beetje twijfelachtig. Vandaar dat een duur restaurant duur is. Niet omdat het voedsel zoveel beter is. Maar omdat je een plek hebt waarvan je weet dat je veilig bent. Iedereen die zorgt ervoor dat je niet gestoord wordt in wat er dan ook gebeurt terwijl je aan het eten bent. En die veiligheid, dat noemen de Chinezen dan kuqi, is de kwaliteit van het kunnen verteren. Als je die omgeving hebt, dan kan je daar binnen dus heel goed kauwen, heel goed proeven wat het is. Dus kan je dus heel selectief zijn wat je wel en wat je niet in je lichaam wilt stoppen. Want wat je in je lichaam stopt, wordt je lichaam. En dan heb je dat hele spijsverteringsverhaal anders. En dat is waarom er in de yoga zoveel aandacht is aan ademhalingstechnieken, hygiënetechnieken, maar ook spijsverteringstechnieken. Rustig eten en goede muziek is daar ook onderdeel bij. Dat je als het ware die afstemming hebt met de omgeving met muziek. Dat je de afstemming in de omgeving hebt met het voedsel. Dat je afstemming ten opzichte van de omgeving hebt met de spijsvertering, de rust, de interne orgaanfuncties. En dat je daardoor ook de nazorg hebt met de hygiëne, de darmreiniging zo nodig. En dan wordt het verhaal dus heel anders. Want dan krijg je dat wat je eet, je emoties dus ook niet gaat bepalen.
Ja, nou wat je dus nu beschrijft, dat bedoelde ik. Alleen dan haal ik natuurlijk weer een stukje specifiek wat in mijn beleving speelt.
Ja.
En dat is de maaltijd daarvoor. Want als ik dat dan vergelijk met de natuur, dan is dat zeg maar de oogst. Ja. En 10% van de oogst is zeg maar bestemd om de zaden uit te laten komen om volgend jaar weer vruchten te produceren die 100% vertegenwoordigen. Dus als mijn spijsverteringssappen zeg maar droog staan, dan kan ik de tweede of de maaltijd die ik in het hier en nu nuttig kan zeg maar van goede kwaliteit wezen, maar dan kan mijn lichaam nog niet op de juiste manier mee omgaan, waardoor ik niet de juiste waarde eruit haal.
Dat is maar ten dele waar. Want als jij, laat ik even een voorbeeld nemen, iemand die zo lang niet gegeten heeft, dat in feite zijn spijsverteringssysteem is uitgeschakeld. Als die een volle maaltijd gaat eten, dan gaat hij dat eten in een spijsvertering dat niet aanstaat, hè, wat je net beschrijft. Maar als die maaltijd daar eerst een graankorrel uitneemt en die in de mond neemt en die in de mond laat verteren, hè, wat dus vrij lang neemt, en dan dat onder de tong laat oplossen, wat ook weer vrij lang neemt, dan krijg je dat daardoor de organen zich langzaam weer gaan aanschakelen. Het is een beetje vergelijkbaar met een pomp, zo'n handpomp die drooglopen is. Daarom moet je altijd een emmertje water naast de pomp hebben staan. En dan van bovenaf giet je water op de pomp, zodat je dat luchtgat wat erin zit kan opvullen. Zodat er weer een vacuüm getrokken kan worden. En daarmee kan dan de lucht uit de pomp gezogen worden en het water weer opgezogen worden. Op diezelfde manier kan je dan het spijsverteringssysteem weer aanschakelen door eerst die ene graankorrel te eten of bladgroen te eten, dat is wat makkelijker, en dan daarna kan je dus iets meer nemen. En dan wacht je weer een tijdje. En dan gaat het lichaam zijn speeksel weer aanmaken. Ja, dus dan drink je eerst. Ja, dat is waar mensen vroeger de soep vooraf namen. En dan als dat speeksel systeem weer aanstaat. Dan weet je dat je het speeksel hebt om goed te kunnen kauwen. En dan ga je dus heel traag, heel lang kauwen. Want terwijl je kauwt, wordt dat orgaansysteem alweer aangezet. En dan, ja, dan gaat er. Dus als iemand de tijd niet gegeten heeft, dan gaat er een tijd overheen. Voordat die pomp weer gaat werken. Maar dan kan je daar weer rustig instappen. Ja, maar alweer, het gaat erom begrijpen wat er op het orgaanniveau speelt. Om het lichaam goed te kunnen gebruiken.
Ik pak dat onderwerp eruit, omdat met de meeste mensen in mijn omgeving, die halen gewoon in de supermarkt een eten. En dan in relatie tot mezelf, dat het voor mij heel belangrijk is om te kijken wat ik eet. Omdat dat me helpt of juist tegenwerkt in het moment van mijn zijn, hoe ik met mijn emoties om kan gaan. Dus voor mijzelf is het heel bepalend.
Ja, ja.
Ik voel dat dus.
Ja, ja, ik ook. Er zijn bepaalde supermarkten waar ik niks haal. Om de simpele reden dat als ik daar iets haal, dan geeft mijn lichaam aan dat er met dat voedsel iets gedaan is wat niet natuurlijk is.
Ja,
en als ik bij de groenteboer wat haal, dan in feite kan ik dan via kinesiologie ook testen of mijn lichaam het kent of niet. En dan weet ik ook dat als ik het bereid. Zeker met het verschil tussen biologische of niet biologische materialen. Als dat bespoten, bestraald, vergiftigd is, wat voor manier dan ook. Dat is natuurlijk niet weg. Als dat in de ondergrond gespoten wordt, is het ook in de plant gekomen. Als daar bestraling, bespoten, genetisch gemanipuleerd. Dat zijn dingen die ons lichaam niet kan vertalen. Maar als het biologisch is, het zogenaamde organische spul, het natuurlijk materiaal, dat kent ons lichaam al van de laatste paar miljoen jaar. Dus die weet hoe het daarmee omgaat.
Ja, dat is wat je zegt, wat ik eigenlijk bedoelde, is dat ik me makkelijk kan aansluiten met de omgeving als ik in de supermarkt eet. Dan ga ik zeg maar hetzelfde denken, voelen en met bewustzijn mee, als dat ik mijn bewuste keuze maak. Dat ik ga kijken wat mijn lichaam nodig heeft in het moment, zodat mijn lichaam helpt om te functioneren.
Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk jouw lichaam en jouw leven. En in de astrologie hebben we dat ook interessant in die sterrenbeelden. Je hebt bijvoorbeeld Ram aan de ene kant. Ram is het moment van bewustwording, dus het astrologische jaar begint bij Aquarius, de zaad in de grond. En dan er tegenover staat leeuw met de bloem in volledige opening. En daartussenin staat dan Ram als een punt van ontluiken, boven de grond uitkomen van het zaad. En daar pal tegenover staat dan weegschaal. Wat in feite de maat is van is het rijp of nog niet. Maar in een bepaalde andere manier, vanuit bewustzijnsastrologie, zie je dan dat tegenover Ram staat dan de kudde schapen. En de hele zodiac die gaat natuurlijk over de 12 kwaliteiten, of in feite zijn het er 16, die we hebben in ons omgang met de omgeving. Dus in die wetenschap van betrokkenheid is astrologie ook een onderdeel. Want dat legt uit hoe we in de orgaancycli gekoppeld zijn aan de cycli van de natuur. En hoe we daarmee onze actieradius vergroten, verkleinen, activeren, kalmeren enzovoort. En in die manier kan je dan ook zien dat in de psychologie heb je dat de Ram staat dan voor het opdoen van nieuwe ideeën. En daar tegenover de schapen is consensus. En je hebt natuurlijk allebei nodig. Dus als je in de mensheid werkt, ten dele wil je een consensus hebben. En ten dele wil je nieuwe ideeën hebben. En in de politiek nu wordt er al door gedaan alsof het een of het ander is. Maar in de astrologie zie je dat het een cyclus is. Die iedereen individueel doorloopt. Dus dat hij individueel nieuwe ideeën heeft. Die dan leert vertalen zodat anderen daar ook mee wat mee kunnen. Wanneer anderen dat begrijpen, is dat consensus. En het gevolg daarvan is dat de vorige kennis getransformeerd kan worden. Die kan dan omgezet worden in wat anders. En dat is wat je dan ziet bij boogschutter, ook het symbool voor de priester in astrologie. En dan kan er weer een nieuw idee opgedaan worden enzovoort. Die cyclus die wordt dan doorlopen. Maar je kunt er alleen maar werken wanneer je dat ziet als een cyclus en niet als een polariteit. In de politiek heb je te vaak een wel eens niet eens verhaal. In plaats van een ik weet het niet of het zou ook wat anders kunnen zijn verhaal. Bij politieke stemmingen zou je in feite niet ja of nee, maar ook wel eens of niet eens moeten stemmen. Dus voor of tegen blanco of onthouding. Want dan heb je veel betere sturing op wat er gebeurt. En dat zie je dus ook met het voedsel dat mensen eten. Individualiseren ze zich of conformeren ze zich? Ja, we doen allebei. We doen ook nog andere dingen.
Het enige wat ik zie, als je dat nu zo beschrijft, dat is wat eerst zichtbaar moet wezen wat er is, voordat je het ja en nee daaruit zou kunnen halen, of wel is of niet is.
Klopt. Maar er is nog een fase voordat het zichtbaar wordt. Dus dat zichtbaar worden wat er is, is dan in die astrologie taal het sterrenbeeld van Ram. Overigens is dat waar de westerse wereld de astrologie laat beginnen. Maar in de echte astrologie gebeurt dat bij Waterman. En dat is waar het bekende en het onbekende, of het zichtbare en het onzichtbare, als het ware volledig uitwisselbaar is. Hij zegt, de nood in de grond is, je ziet het dan niet, maar het is er wel. En als je die fase er altijd bij betrekt, en overigens zie je dat ook met een baby, de baby die hoeft niet te weten wat er is. Het sterrenbeeld Aquarius is als het ware ook de baby. Ram is dan het kind. Leeuw is dan de puber, een weegschaal is dan de volwassene. Maar dan zie je dat die baby, die hoeft geen kennis te hebben. Die heeft leervermogen. En vanuit leervermogen bouwt hij dan kennis op en dan komt Ram aan bod. En dan van kennis ontstaat ervaring. En dan komt Leeuw aan bod. En dan vanuit ervaring komt het evenwichtig gebruiken van. En dan komt weegschaal aan bod. Of dan komt dan werkt het voor de schapen.
Ja.
Waarna die cyclus zich herhaalt.
Ik begon zeg maar met die chakra's. Mm-hmm. Die aan het beschrijven was. En het was dat zeg maar dat overzicht van die chakra's. Dat als het ware ons energiesysteem is. En zonder dat we dat eigenlijk bewust zijn, zijn die gedachten daaruit vormgegeven. Dus ik weet nu dat, zeg maar door mijn voedsel, er ook automatisch bepaalde gedachtegangen aan gekoppeld zitten.
Ja, ja, dat is wat de yoga beschrijft, wat de Chinese geneeskunde beschrijft. En waarom ze ook zeggen, en de Steiner groep die kent dat ook. Dus die zeggen, gebruik door de week heen 7 verschillende granen. Omdat elk graan, je hebt wat andere sporen elementen, maar die heeft dus ook een andere plaats in de natuur. Vertegenwoordigt als het ware een andere gedachte in de natuur. En je wilt je lichaam natuurlijk voeden met de begrippen van de hele natuur, niet een gedeelte daarvan.
Ja, dus met andere woorden, wat ik eigenlijk hardop zeg, is dat ik eigenlijk in flashback zit. Terwijl ik denk dat ik in het hier en nu zit.
Ten dele, ja. En je koppelde dat naar de chakra's. En de chakra's die zijn als het ware de versnellingsbak. Er zijn 8 versnellingen. De chakra's, er zijn 8 chakra's. In veel boeken staan er maar 7, omdat veel van de boeken die laten de buikchakra, de hara chakra niet zien. In feite is dat met opzet om mensen kreupel te maken. Want die buikchakra is waar je de versnellingsbak aanschakelt naar je lichaam, dat je lichaam er wat mee kan. En als mensen in dat chakrasysteem met die zeven chakra's leren denken, dan slaan ze dus elke keer de koppeling naar hun lichaam over. En voor de politieke manipulatiemensen is dat natuurlijk interessant, want dan heb je mensen die het weliswaar weten, maar het niet kunnen. Maar wat je in feite zoekt, is dat iedereen het kan en het weet. En dat is die wetenschap van betrokkenheid ook. Op het moment dat elke mens, mensheid bewust wordt, dan krijg je dat het volledige organisme van de mensheid bewust wordt. En dan krijg je dat een enorm scheppend vermogen positief creatief ingesteld kan worden, omdat elke mens voorkomt dat dat misbruikt wordt. Want ze weten dat als zij misbruik maken van die vermogens, dat ze hun eigen ziel verkreupelen. En wat mij intrigeert is dat die mensen die op het moment via banksystemen, politieke systemen, de rest van de mensheid kreupel maken, dat die moeten weten dat ze hun ziel, geestovergang, zelf verkreupelen. Dus die weten dat ze zelf niet kreukvrij uit deze ronde komen. Die weten dat ze zichzelf ergens zo fundamenteel kapot maken dat ze hier niet uit kunnen komen. Dat ze gevangen blijven in dit systeem.
Maar als jij dat
Nou ja, dat
zelf.
is met het chakrasysteem kan je zien waarom dat werkt en hoe dat werkt en hoe je dat dus kan genezen. En de simpelste oplossing is dat mensen dus hun eigen politieke systeem gaan vormen, hun eigen banksysteem gaan vormen. Want al die mensen die nu als slavenhouders proberen slaven te houden, die zijn dus verslaafd aan slaven. En die hebben een groter probleem dan die slaven. De slaven
Ja,
zijn
maar.
verslaafd doordat ze in feite hun eigen vrije keuze niet zien. Maar de slavenhouders die zijn verslaafd aan slaven en hun vrije keuze is dus verslaafd geraakt. Dat is het verschil tussen iemand die misdaad doet zonder dat hij het doorheeft, verslaafd zijn aan bankgeld, of iemand die een misdaad doet en het weet. Zoals de bankier, degene die het geld, bankiermanipulatiesysteem onderhoudt. Het gaat in feite helemaal niet over politiek. Het gaat in feite helemaal niet over geld. Het gaat alleen maar over geloofssystemen. Maar het gaat helemaal niet over geloofssystemen. Want die zijn alleen maar gebaseerd op vrije keuze. Dus het enige waar het over gaat is vrije keuze. En die wetenschap van betrokkenheid die gaat er juist over om die vrije keuze weer te laten zien, zodat je verkeerde besluiten en daardoor verkeerde overtuigingen en daardoor verkeerd gedrag kan herleiden. Dat je kan zien dat verkeerd gedrag, zoals oorlogen, gebaseerd op verkeerde overtuigingen, zoals religies, die gebaseerd zijn op verkeerde besluiten, zoals politiek, die gebaseerd zijn op het niet actief zelf gebruiken van vrije keuze. Dus in feite is het allemaal heel simpel.
Ja, maar als ik nu zo naar jou luister, dan wat mij opvalt is dus dat er in vrije keuze, vrije wil, zitten dus meerdere laagjes. Dus door het ene over te slaan, bestaat het andere, is eigenlijk een valse overtuiging van vrije wil.
Klopt. En dat is ook waar het hele verhaal van betrokkenheid over gaat. Dus om even terug te komen op die lagen van vrije keuze. Je hebt vrije keuze, dan vrije wil, dan vrije expressie en dan vrije associatie. Vrije keuze is in je gedachtenwereld. Vrije wil is in je orgaan, dus in je lichaam. Vrije expressie is in je aura, zeg in de manier waarop je lichaam beweegt. Of wat je met je lichaam doet, spreken, communiceren enzovoort. En vrije associatie is wat je dan kan doen samen met anderen. Maar dan op het moment dat je die grens overgaat, moet je er rekening mee houden dat aan de andere kant van de grens is het omgekeerde. Dus waar jij duwt, trekt de ander. En dat is wat in India in dat verhaal van Shiva is neergezet. Het gaat om een dans. Dus in het dansen, waar jij duwt, trekt de ander.
Zonder dat je dat bewust bent.
En dan zie je dat dat juist die spiegeling is. Dat in die grenslaag keert alles om. En dat is wat dat verhaal van de wetenschap van betrokkenheid beschrijft in dat onderdeel van de wiskunde. En er komt nog een apart onderdeel, dat gaat alleen maar over het is-gelijkteken. Want dan zie je dat het is-gelijkteken vertegenwoordigt de systeemgrens. En dan zie je dat de draaikolk die aan de ene kant van de badplug verdwijnt, die verschijnt aan de andere kant. Dus de plusteken aan de ene kant is de minteken aan de andere kant en omgekeerd. En dan zie je dus dat je daar altijd rekening mee moet houden. Dat wat jij doet, daar moet ruimte voor zijn aan de andere kant, wil dat geplaatst kunnen worden. Dat is dus altijd wat we in ons lichaamssysteem ook ervaren met die in- en die uitademing. En wanneer dat een keer in beeld komt, dan is het veel makkelijker om die balans te behouden. Want je ziet dat het ding en zijn tegendeel dus altijd allebei bekeken moet worden. Je hebt geen Noordpool zonder Zuidpool. Je hebt geen pluslading zonder een minlading. Want het gaat om wat er in de systeemgrens gebeurt. Die omkeer.
Ja, maar als je dat dus nu zo beschrijft, dan zie je dus vanuit het kosmische gezien heb je dus die elektromagnetische velden.
Ja.
En van daaruit kun je dus zeggen, als je dus naar de cel toe gaat, heb je dat in die celwand. Dan
als
heb
chemie.
Je dat op die huid. Ja.
Ja, allemaal
en dat
als
zou
chemie.
Nou, dat is eigenlijk een optelsom van.
Ja.
Dat zou je kunnen koppelen aan een vorm van vrije wil. En dan zie je dus dat die mensen die dus genoemd worden meesters uit het oosten, die zeggen dat het niet hun wil is, maar de wil van het universum. Dus hun bepalen niet. Maar het gebeurt zoals het universum het bedacht heeft.
Ja, dat is de helft van het verhaal. Want zij werken vanuit het volledig telepathische bewustzijn van het universum. Dus zij zien wat het proces is in het universum.
Waar de
maar zij zien ook wat zij eraan kunnen doen. Dus je hebt altijd die combinatie van je individuele wil en de universele wil. In de Bijbel van niet mijn wil, maar uw wil geschieden is in feite. Dit is wat ik wil. En wat ik zoek is dat het aansluit bij wat alles, wat het universum doet. Dus dat gedeelte van dat gebed is in feite, dat is dat wat ik wil en dat wat er in het universum gebeurt, kan aangepast worden. En die meester die is dan een stap verder, want die ziet dat wat er in het universum gebeurt, die weet wat hij daarin kan doen. Dus die heeft het besef in zijn vrije keuze wat hij dan kan doen. En dus dat besef dat is dan zijn vrije wil in zijn lichaam. Maar in zijn vrije expressie weet hij dus wanneer hij dat wat hij kan bijdragen aan het geheel, wanneer hij dat kan doen. Dus die wacht tot de ponter komt voordat hij aankomt bij de rivier. En op die manier krijg je dan dat zijn volgende stap van zijn wandeling is de pont op. En dan wandelt hij door en op het moment dat hij de pont overgelopen is, dan aan de andere kant is de volgende stap dat hij niet in het water stapt, maar dat hij op de volgende oever stapt. Dus de wijze die ziet het proces en in dat vlak van betrokkenheid van de expressie weet hij ook dat de tijd waarin die intern bezig is aansluit met de tijd dat er extern wat gebeurt. Dat is de buitenstaander die begrijpt niet waarom die wijze zo langzaam loopt over de pont heen. Want die ziet niet dat de wijze in feite al weet dat als hij aan de andere kant van de pont komt, dat de volgende stap op het land is. En dat soort procesafstemmingen die zijn er dus alleen maar als je die vier lagen van bewustzijn, dus die vier niveaus van meditatie combineert.
Ja, dit is een aanvulling op dat stukje wat je vertelde met die één, dus het ik, het twee personen, het drie personen en dan het groepsproces. Hè? En dan
ja, exact, exact. Ja, heel goed. Heel goed opgepakt, want die zitten inderdaad in allemaal verschillende tijdschalen. En de overigens merken dat ook met meditatie. Dat als je naar de buitenwereld kijkt, dan hebben de dingen gewoon de snelheid die ze hebben. Maar als je naar je droomwereld gaat, dat gaat ongeveer 10 keer zo snel. als je naar je diepere dromen gaat, dan gaat het 100 keer zo snel. En mensen met LSD-ervaringen en andere bewustzijnservaringen, die merken dus dat je in feite op dat celniveau 1000 keren zo snel gaat. Met andere woorden, als je dat andere niveau van bewustzijn gebruikt,